Goedenavond, iedereen welkom op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2 mei 2022. Als er geen bezwaren zijn, zouden wij graag met het voorlaatste punt willen beginnen, zodat de toelichting door Doreen kan gebeuren en zij dan daarna met wij kunnen beschikken. Hè. Heeft er iemand een probleem mee dat we daarmee starten vandaag? Dan is dat punt onmiddellijk afgehandeld en is die toelichting gebeurd. Zit jij graag hier ook? Of,
nee.
Goed, dan komen we onmiddellijk aan het punt van de herziene samenwerking met Thuiszorg Kempen en aanvullende thuiszorg. Doreen, ik geef jullie graag het woord.
Oké, goedenavond allemaal. Ik heb hier de coördinator van de aanvullende thuiszorg vandaag in Herenthout meegebracht om ook wat praktische vragen mee te beantwoorden. Dus ik heb het in de beslissing al omschreven, maar ik ga vandaag de belangrijkste zaken kort even nog komen toelichten. Dus aanvullende thuiszorg binnen ons departement Welzijn en Zorg is dat een van onze diensten, dus dat situeert zich binnen de dienst Zorg en Gezondheid. En samen met de gezinszorg is de aanvullende thuiszorg dus een thuiszorgaanbod voor onze Herenthoutenaren. Nu, aanvullende thuiszorg, dat is echt eigenlijk de poetsdienst. Dus dat zijn eigenlijk de huishoudelijke klussen die gedaan worden bij mensen thuis. Dus bij mensen die niet meer in staat zijn om dat zelf te doen. Dus de gevolgen van ziekte, hoge leeftijd, maar ook fysieke mentale beperking of bijzondere sociale omstandigheden. Dus dat is eigenlijk een ruim publiek waar dat we aan tegemoet komen. Nu, het uitgangspunt waarmee dat we naar deze case zien, die daarvoor ligt, is echt wel dat we in Herenthout willen investeren in die een aanvullende thuiszorg. In het specifiek, maar ook vanuit het OCMW, dat we het ook belangrijk vinden om te investeren. Omdat er natuurlijk ook andere organisaties op de markt zijn die ook thuiszorg aanbieden, is ook wel belangrijk dat je realiseert van waarom willen we als OCMW daar dan in investeren. Nu, we vinden dat belangrijk, of het huidige bestuur vindt dat belangrijk, dat we dus onze verantwoordelijkheid nemen in die vergrijzingsnoden. Dus we zien eigenlijk de komende 20 jaar, we zien al een tijdje aankomen, dat eigenlijk het aantal ouderen enorm toeneemt. Dat is niet alleen hier, maar dat is overal, maar in Herenthout. Als je dat vergelijkt met omliggende gemeenten, zet je een trend zich toch wel heel sterk door. Dus we willen eigenlijk erop voorbereid zijn dat we meer ouderen gaan hebben en dat we meer zorgnood gaan hebben. Maar dat we ook specifieke sociaal kwetsbare groepen in Herenthout hebben. Dus toch een bijzondere sociale demografie. En die combinatie van die verschillende factoren maakt dat thuiszorg in het algemeen wel echt een belangrijke is en blijft. De zorgvisie die we als bestuur willen ondersteunen, is dat we eigenlijk iemand willen benaderen vanuit de formele ook. Dus eigenlijk de thuiszorg die we hier, waar we het vandaag over hebben, is de formele zorg. Maar langs de andere kant heb je ook de informele zorg of het collectieve netwerk. En eigenlijk door in te zetten op aanvullende thuiszorg, gaan we eigenlijk ook mensen ondersteunen die informele zorg bieden. Bijvoorbeeld mantelzorgers, als je zelf niet moet gaan poetsen bij je hulpbehoevende ouders. Dan is dat als mantelzorger ook ondersteund. En ook niet voor iedereen is informele zorg beschikbaar. Dus we zien eigenlijk van het onderzoek dat bij alleenwonende ouderen of ouderen met een lagere socio-economische positie, dat die een andere zorg, gewoon uit je eigen persoonlijke netwerk, dat die moeilijker te bereiken is. Dus vandaar eigenlijk de manier waarop dat we kijken naar dit vraagstuk is van het is echt wel nodig van daar geld in te investeren. Nu, als lokaal bestuur, waarom moeten wij daarin investeren? We zetten eigenlijk vanuit onze dienst gespecialiseerde poetshulpen in, die ook opgeleid zijn om bij mensen thuis te komen en daar een signaalfunctie en detectiefunctie te hebben naar onze sociale diensten toe. Dus als maatschappelijk werkers, die zitten bij in dat netwerk met die poetshulpen en die gaan zo bepaalde hulp of doorverwijzingen aanbieden. Dat gebeurt ook altijd op basis van een huisbezoek en een belschaal. Dus in die zin is dat ook anders dan dat je een dienstencheckbedrijf hebt. Dus dat wordt eigenlijk de zorgbehoevendheid en de nood om ondersteuning van ons te krijgen wel ingeschat voordat je effectief die hulp krijgt. En we zien eigenlijk dat we steeds meer gemengde dossiers hebben met sociale diensten. Dus we zien eigenlijk 1 op de 4 dossiers die vandaag bij de thuiszorg zitten, aanvullende thuiszorg, die hebben eigenlijk een linkje met de sociale dienst, dus die hebben ook een dossier lopen. Dus, en dat zien we ook versterken. Dus waar eigenlijk de tendens waar ik het juist al over had, ook bevestigd. Kort even een aantal cijfers, gewoon om even in te schatten. Dus we hebben 50 lopende cliëntdossiers in Herenthout en 8 mensen op de wachtlijst. We zien eigenlijk wat dat vroeger op ouderen gefocust was, dat die mensen ook eigenlijk wel jonger worden. Dus we zien eigenlijk een verjonging in het publiek, in de zin dat er snelle hulp nodig is. En gemiddeld betaalt men 7,8 euro per uur voor die hulp, maar dat hangt dus af van het inkomen. Dus dat wordt daarop berekend. Maar gemiddeld is 7,8. Het minste dat we zien is 3 en een beetje. En het meeste is 12 euro per uur. Dus je ziet dat echt wel variëren. Nu, voor dat aanbod in Herenthout werken we samen met Zorg Kempen. Dat is al zo een tijdje. En we doen dat omdat we onze subsidies via die weg krijgen. Dus om ons poetsdames te kunnen betalen, moeten we die samenwerking met Thuiszorg Kempen opzetten. Nu, het probleem is dat dus Thuiszorg Kempen heeft 27 OCMW's en die werken allemaal op een verschillende manier. En die kunnen dat eigenlijk vanuit hun oogpunt nog moeilijk managen. Dus dat is eigenlijk een chaos. Waarbij dat die eigenlijk gezegd hebben, we willen nog 2 modellen. Oftewel gaan we model 1, oftewel gaan we model 2. En die een uitgangspunt is, we willen vooral transparantie voor de cliënt, maar ook voor ons om dat te organiseren, is het gemakkelijker dat we dat in 2 modellen gieten. Die samenwerkingsmodellen die dateren van net voor mijn komst, dat is 2020, zijn die al besproken geweest. Heeft elk bestuur daar ook zijn feedback op kunnen geven. Dus die 2 modellen die liggen vast. En het is nu dat de keuze voor ligt om een model te kiezen. Op dit moment zit eigenlijk het grootste deel van onze poetsdienst zit eigenlijk bij ons lokaal bestuur zelf. In de zin dat we een coördinator hebben, 10%. En dat is dan Julia naast mij, maatschappelijk werker, die dus die een dienst aanstuurt. En 3,5 voltijds equivalente poetsdames. En dat zijn 5 verschillende personen. Julia die doet de planning van de poetsdienst, die doet ook de maandelijke coördinatievergadering met de mensen en dan eigenlijk de link met de sociale diensten, want welke hulp moet daar ingeschakeld worden of je advies rond hoe gaat dat met die situatie om. Bij ons op Zorg en Gezondheid worden ook alle uren bijgehouden momenteel, die worden doorgegeven aan Welzijn Zorg Kempen, die maken de facturatie op. En ikzelf, ik volg de stuurgroep beleidsmatig op, dus daar zit die link dan met welke richting. Gaan we uit met die aanvullende thuiszorg in Herenthout en dat gaat ook blijven bestaan, want dat moet natuurlijk beleidsmatig wel opgevolgd worden. Thuiszorg Kempen is beperkter in die zin nu dat die de facturatie doen aan de cliënt. Dus al onze cliënten krijgen een factuur van Thuiszorg Kempen. Die krijgen de subsidies en die storten alle inkomsten door naar ons lokaal bestuur. Er zijn nu nog 2 opties waaruit we kunnen kiezen. Oftewel zeggen, want we hebben ook een ploeg gezinszorg, dus die psychosociale ondersteuning, persoonlijke verzorging opnemen. Ofwel zeggen we pakken die ploeg van de gezinszorg en de aanvullende thuiszorg. En dat wordt 1 team. Dus je ziet ook dat 1 op de 4 van de cliënten zowel gezinszorg als aanvullende thuiszorg hebben. En dan kun je eigenlijk met nog een groter team naar hetzelfde probleem zien en, vanuit verschillende hoeken dan ook benaderen. Dus dat is de sterkte van dat stelsel, dat je dat dus echt samen bekijkt. Wat daar ook een voordeel is dat dus de gezinszorg hetzelfde kost als de aanvullende thuiszorg. Momenteel is de poetshulp duurder, is 50% duurder dan aanvullende dan gezinszorg. Dus daar zit een verschil in prijs. En het voordeel hier is ook dat je nou 1 manier van werken gaat. Dus je gaat dat bij Thuiszorg Kempen aanvragen en dat wordt opgevolgd vanuit die en dienst. Bij ons is het nu gezinszorg, moet je bij Thuiszorg Kempen aanvragen. Aanvullende thuiszorg kom je op de RIAN aanvragen. Dus dat is een andere, dat is voor de cliënt niet altijd even transparant. Een andere optie is, en dat is een optie ertussen, dat je zegt van we houden onze eigen coördinator. We zouden bijvoorbeeld Julia kunnen zeggen, jij blijft die coördinatie doen. Zij wordt dan voor het aandeel dat zij die coördinatie doet gedetacheerd naar Welzijnszorg Kempen. Je kunt dan wel als bestuur, en dat is zowat de tussenoptie, die inkomsten van die een aanvullende thuiszorg toch nog hoger houden. Zij het begrensd op plus 35% van de gezinszorg en begrensd op 9 euro. Dus dan heb je iets meer marge om meer inkomsten nog uit je dienst te creëren. Maar daar wordt wel altijd ook van het VVSG gezegd van let wel, want je hebt wel omkaderingskosten bij dat scenario in de zin dat je nog die ICT-softwarepakketten op je computer moet installeren. Iedereen dat dan mee werkt, like de coördinator en de backup van de coördinator, dat je dan ook zelf moet voorzien, die moeten dat programma kennen. Dus daar zitten wel wat omkaderende kosten ook nog aan. In de twee scenario's worden de personeelsleden gedetacheerd. Dus daar hebben we eigenlijk spijtig genoeg geen keuze in. Dat betekent dat die eigenlijk worden uitgeleend aan welzijnszorgcampen, maar dat die wel volledig ons arbeidsreglement en onze rechtspositieregeling wil blijven volgen. Maar dat die dus eigenlijk ja, uitgeleend worden aan een andere organisatie. Hè? Dus die gaan er ook wel een overeenkomst moeten voor tekenen, maar die gaan geen loonsverlies leiden. Dus dat is wel allemaal duidelijk. Ik denk dat je deze het beste kunt zien in de beslissing die ik voor heb geschreven. Deze is eigenlijk even op een slide het verschil in de kosten. Hè. Dus in de meest linkse kolom heb je de huidige regeling, wat ons dat kost voor rekentout op dit moment. Gaan we naar de aparte ploeg of naar de volledige integratie, dat gaat ons altijd meer kosten. Waarom? Omdat we... hebben afgesproken ook, en dat is ook in het verleden gebeurd, dat je afhankelijk van je aantal cliëntendossiers een percentage coördinatie moet inzetten. Dus die 10% is eigenlijk voor welzijnszorgcampen onvoldoende om die een dienst te kunnen aansturen, want dat is de fulltime per 120 dossiers. Dus we moeten dan een 40% van B1, B3 inzet van de coördinator. Dus dat wil zeggen dat de middelen die we voorzien van €7.500 jaarlijks naar €20.000 gaan voor de coördinatie. Dat is geen keuze en geen verschil in de verschillende pakketten. Wat dat je wel ziet, een belangrijk verschil tussen de aparte ploeg en de volledige geïntegreerde ploeg, is dat je natuurlijk qua ICT-omkaderingskosten bij die aparte ploeg relatief hoog zit, omdat je daar nog zelf voor je softwarepakket en die opleidingen daar moet voor zorgen. Ik heb dat nu gezet op 5% van een fulltime. Dat wil zeggen één dag per maand dat je daar vanuit de verschillende diensten aan werkt. Dus, maar dat maakt dat eigenlijk in die aparte ploeg redelijk duur is. En het feit dat softwarematig volledig bij welzijnszorgcampen zit bij de geïntegreerde ploeg, dus het meest rechtse model, maakt dat je een kost... Of ja, dus de kostenuitgaven van het laatste model iets lager ligt dan van het tweede model. Maar dat hangt allemaal af van de anciëniteit van de persoon in die functie en et cetera. Dus dat is wel een simulatie. Hè? Als je ziet naar de inkomsten, des te verder dat je gaat naar de integratie, des te minder interessant wordt dat aan de inkomstenzijde, omdat je je prijs gelijk trekt. Dus je ziet dat daar qua inkomsten dat daalt. Wat maakt dat je eigenlijk, als je alles optelt, dat je in de aparte ploeg €76.441 per jaar nog oplegt aan uw poetsdienst, aan uw aanvullende thuiszorg. En in het meest geïntegreerde scenario is dat €81.000. We krijgen €82.600 subsidies. Van welzijnszorgcampen, maar dat is voor 2 fulltime poetsvrouwen. Dus dat wil zeggen dat we een anderhalf voltijdsequivalent zelf financieren, maar als andere besturen in ons samenwerkingsverband binnen welzijnszorgcampen onderpresteren, dus niet hun bepaald aantal uren poets halen, dan krijgt Herentout die subsidies ook bovenop. Dus dat is net een oproep geweest ook om zijn er besturen die nog mee in een extra pot van subsidies willen vissen. En daar hebben we ook direct op ingeschreven van dan die nog binnen te halen. Nu persoonlijk, vanuit onze diensten, vanuit het bestuur, zijn we geneigd om voor samenwerkingsmodel 1 te kiezen. Dus de meest volledige integratie vanuit ja, de nood, de demografische nood, de sociale nood in Herentout. Maar ook omdat we denken dat we de meest kwalitatieve hulpverlening op die manier kunnen bieden, omdat we geïntegreerd naar die problematieken gaan zien, omdat we 1 tarief voor de gebruiker zullen hebben, omdat we transparant zijn naar hoe vraag de gezinszorg, hoe vraag de aanvullende thuiszorg in en dat hetzelfde is. En we vinden ons poetsteam een beetje te klein om die omkaderende kosten te maken rond dat ICT-verhaal. Wel de randvoorwaarden, en ik denk als je uittelt naar het aantal poetsvrouwen en het aantal cliënten dat er momenteel bedient, worden, dat die beschikbare voedselhulpen eigenlijk meer cliënten zouden moeten kunnen bedienen als je die, als je die planningen anders maakt of dat je ziet dat die huisbezoeken altijd zijn afgerond op momenten dat er een plek vrijkomt. Momenteel is dat met die 10% is dat echt moeilijk om dat te kunnen bewerkstelligen, om dat altijd allemaal te kunnen afronden, waardoor dat, dat dus eigenlijk een stukje last minute soms een gemiste kans is en dan worden die ingeschakeld in het patrimonium van de gemeente nog op 3 jaar in de gemeenschappelijke delen. Dus dat, ik denk dat we daar nog wel de winst te boeken hebben en ik denk dat dat wel moet staan tegenover de vraag die we vandaag stellen om voor de geïntegreerde ploeg te kiezen, om dat dan wel op te volgen, dat dat ook op de meest efficiënt mogelijke manier wordt ingezet, zodanig dat de cliëntinkomsten maximaal terugkomen. We willen dat dan ook effectief hier opvolgen en laten zien wat de resultaten daarvan zijn. Voor het personeel heb ik hier nog wel bijgezet dat dat eigenlijk, dat is uitdovend, dat wil zeggen vanaf dat er iemand van het personeel uit dienst gaat, dan gaan die officieel in dienst bij thuiszorg campen. Dus dan, dan worden die door thuiszorg campen vervangen. Voor de huidige personeelsequipe is er geen verschil, dat blijft dus volgens hoe dat die nu werken. De werklocatie wordt ons verzekerd van het welzijnszorg campen dat dat hier en toe blijft. De visie op de betrokkenheid, en dat vind ik toch ook wel een belangrijke. Ik vind dat is een gedetacheerde dienst, maar we blijven wel één team. En net als je dat multidisciplinaire wilt bereiken, is het belangrijk dat je die ook op bepaalde activiteiten zoveel mogelijk betrekt. Dus ik vind dat belangrijk dat die mensen het gevoel blijven hebben dat ze voor ons werken en voor ons bestuur werken en dat die betrokkenheid er is. En dan, Julia zal dan vanaf dat dat overgaat naar welzijnszorg campen, zou ze dan terug halftijds in plek van 60% werken. Dus de keuze waar dat we nu voor staan vandaag is om vandaag te beslissen tussen die twee modellen. Gaan we voor de deels of de volledige integratie. In de volgende OCM-wereld moet dan de samenwerkingsovereenkomst nog gestemd worden met concreet nog een aantal dingen in ons financiële stromen, beleidsmatige afspraken. Dan moeten de individuele detacheringsovereenkomsten opgemaakt worden. En dan heb ik ook aan Julia gevraagd om na te denken over een warme overdracht van coördinator naar coördinator, dat dat toch duidelijk is. Of dat die mensen van de poetsdienst zich niet in de steek gelaten voelen, maar dat dat toch een overgang in zit die op een goede manier verloopt. De geplande datum van het thuiszorgcampen is 1 juni 2022. Dat is heel snel. Maar achter de schermen zijn we wel bezig met die dingen al voor te bereiden, uiteraard. En voilà, dus dat is de vraag die vandaag voor ligt, van voor welke optie willen we gaan. Zijn er nog vragen?
Als iemand nog vragen heeft, Jan.
Ja, je spreekt van uitdovend, dat gaat over de rechtspositiesituatie.
Ja.
Betekent dat dat de nieuwe die er komen, dat die dan onder een rechtspositie van de organisatie vallen, algemeen?
Ja, dan vallen die onder de rechtspositieregeling van thuiszorgcampen.
Ja, want dat is eigenlijk moeilijk. In Nederland hebben we dat ook. Ze vallen onder de rechtspositie van een gemeente. Maar eigenlijk werken ze in een organisatie die buiten de gemeente staat. Stel in een tuchtprobleem of wat dan ook, dan zal de gemeenteraad moeten oordelen over iets waar ze eigenlijk bitter weinig van weten. Dus dat die een overgang gebeurt is eigenlijk een goede zaak. Dat vraagt wat tijd eigenlijk.
Ja.
Daar wou ik nog even op aanpikken van, dus ook qua verloning en dergelijke. Dus zij vallen dan thuiszorgcampen, is geen gemeentepersoneel meer. Alle voordelen komen overeen van gemeentepersoneel ten opzichte van thuiszorgcampen. Voordelen, nadelen. Hè?
Ja, die voordelen, dat die zitten daar inderdaad, die gaan in een lagere loonschaal sowieso terechtkomen. Omdat je dan met die nieuwe IFIX-schalen zit in thuiszorg. Dus qua voordelen gaat dat een pak minder zijn. Begrijp ik. Hè? Dus als je, want er zijn ook heel wat wijzigingen binnen de thuiszorg vanaf nu ingegaan. Dus het zal anders, tijdens de studiegroep zal het belangrijk zijn dat ik inderdaad ook mee bewaak en mee opvolg aan welke regels dat die dan gewoon, allez, onder welk statuut dat die dan terecht gaan komen. Maar dat is eigenlijk over het algemeen, als we naar gezinszorg kijken, zien we wel een verslechtering, ja, van voorwaarden, werkvoorwaarden, toonsvoorwaarden, ook verlof.
Dat is dan iets waar we geen zicht meer in hebben.
Dat is iets waar we geen zicht meer in hebben, want dan valt onder een ander statuut.
Maar die vallen wel onder een bepaald statuut waar wij ook zelf als gemeente aan moeten voldoen. Hè. Dus die komen eigenlijk onder de VIA-4. En ook bij ons zijn nieuwe medewerkers die dat bij de buitenschoolse kinderopvang of bij Huis 3aan, als er iemand nieuw zou solliciteren, dan komen die eigenlijk ook in een stelsel waar die minder verlofdagen hebben. Maar dat is een wettelijk kader, daar kunnen wij eigenlijk niks aan doen. Dus ook de vakbond is ervan op de hoogte. Maar dat zijn eigenlijk, ja, je hebt maar maximum zoveel verlofdagen, dat is regelgeving. Dat is eigenlijk omdat wij niet in concurrentie zouden kunnen gaan met de private sector.
En dat is nog onze bedoeling.
Dus dat is voor elk nieuw personeelslid binnen de gemeente, is dat ook eigenlijk dan?
Voor gemeente niet, dat is enkel voor degene die onder het zorg... stelsel vallen. Dus bij ons zijn dat de medewerksters van de buitenschoolse kinderopvang, de kinderbegeleidsters. En voor Huis 3aan denk ik dat iedereen is, behalve de maatschappelijk werker, die dat eigenlijk voor Julia zou dat niet zijn. Maar bijvoorbeeld voor dat van Huis 3aan, de woonassistent, is dat bijvoorbeeld wel. Hè, maar dat is nu niet van toepassing op dit moment, maar dat zou wel zo zijn.
Dat zijn allemaal contracten, toch?
Goed, zijn er nog vragen voor Florien of Julia?
Ja, Stijn. Ik heb nog een algemene vraag, los van de procedure en zo. Wat dat mij verwondert, wat het u daar straks zei, is van... Mensen vragen sneller en sneller om hulp. Dat betekent op jongere leeftijd. Dat verwondert mij enorm, want de levensverwachting stijgt constant. Mensen blijven langer en langer mobiel, zijn meer actief. Medische omkadering, medische verzorging is enorm verbeterd. En toch wordt er sneller en sneller om hulp gevraagd. Is dat een contradictie of zit er wel een bepaalde logica in of niet?
Ik denk dat dat een beetje afhangt van de samenwerking die we dan hebben met OCMW. Hè, dat die mensen kennen en dat die zo dan sneller naar onze hulp kunnen geleid worden. Hè, dat die al gekend zijn en dat er dan geweten is van die hebben hulp nodig. En die zullen dan meer aangemoedigd worden misschien ook om die hulp te aanvaarden.
Ja, ik bedoel, daar is geen twijfel over wie dat hulp nodig heeft, want uiteindelijk gaat dat volgens de schaal. Hè. Maar heel algemeen verlaagt de leeftijd dat mensen hulp vragen. En dat vind ik heel verwonderlijk. Allee, dat is raar.
Ja, het is inderdaad bij de aanvullende thuiszorg zien we dat zeker. Als je de link maakt met de sociale dienst, hè, zie je dat de leeftijd hier gemiddeld van de dossiers die samenlopen met sociale dienst 61 is. Dus dat die mensen, ja, dat is jong, maar dat die inderdaad ook sneller naar ons doorverwezen worden voor die aanvullende hulp. En dat komt ook omdat we meer kwetsbare profielen zien, sociaal kwetsbare profielen waar we een voet binnen willen nemen, of psychische profielen, waar we eigenlijk toch signaal van krijgen dat die er meer en meer ook van die dienst gebruik kan maken, waar we vroeger zagen dat echt bejaardenhulp was. Ja.
Dat die vroeger een beetje meer aan de kant bleven, dat die nu iets actiever worden begeleid, opgespoord en meegetrokken worden in het systeem dan.
Ja, inderdaad. Dat die meer zelf vanuit ons ook benaderd worden en toeverwezen worden naar onze dienst en alle zorg dat er is.
Oké, wat dat positief is dan.
Dat is goed. Hè?
Zijn er nog vragen? Ik denk dat de toekomst wel een beetje ligt in een zo integraal mogelijke aanpak. Dus dat die samenwerking tussen onze diensten en dit soort werking, dat op elkaar afgestemd raakt, is alleen maar een goede zaak. Hè? Hoe minder mensen dat er buiten de of door de mazen van het net glippen, hoe beter. Het is ook niet, het is echt een extra investering, maar het is een bewuste keuze. Hè? En die extra investering in het voorstel dat hier nu voor ligt. Als er geen vragen of opmerkingen meer zijn voor Lorien en Julia, dan dank ik jullie met twee voor de tussenkomst. En dan zullen wij dit punt ook onmiddellijk behandelen. We zullen een proefstemming doen voor dit punt ook, hè. Maar we gaan... Lisbeth, en je zegt ook hoe lang dat dat open staat. Is dat onbeperkt open nu? Is maar voor...
Ik ga het laten openstaan en ik zal wel aankondigen, maar ik zal het in het oog houden, hè, dat we de stemming juist hebben.
Deze is niet echt, dat is een proefstelling.
Voor.
En voor, dat zijn 16 stemmen voor. Dan kunnen we naar het begin van de vergadering gaan, hè. Dus de goedkeuring van het verslag van de vergadering van 28 maart 2022. Waren daar vragen of opmerkingen bij? Stemmen we ook nu hier? Dan blijven proberen even te zien hoe snel dat we daarin kunnen gaan en hoeveel seconden dat we achterin zetten. Ik ga het open.
Ja.
Kreeg een foutmelding.
Ja,
Die moet in orde zijn. De blinde helpt een dove. De blinde helpt een dove.
Is het verslag bij deze goedgekeurd? Dan nemen we kennis van het ontslag van een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dat is het ontslag van Wendy Gevers. Dat is een kennisname. Dank je bij deze Wendy voor de geleverde prestaties in het bijzonder comité. En dan gaan we onmiddellijk over naar de vervanging van Wendy in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Na onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging in mijn handen. Hilde. Kunnen we onmiddellijk overgaan naar het vierde punt van de agenda. Dat is de goedkeuring aan de aanpassing aan het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. We hebben het daar vorige keer al over gehad, hè. Dus we gaan digitaal proberen te gaan stemmen. Achtereen, de bedoeling is dat dan ook iedereen de nodige equipage daarvoor kan voorzien. En we zullen daar ook een tussenkomst in doen vanuit het lokaal bestuur. Van €300 per 3 jaar. De regels staan daar ook in. Aan de andere kant is er ook nog de vraag om bepaalde documenten door de mensen van de administratie zelf alleen te laten tekenen, zodat er niet telkens een dubbele handtekening vereist is. En ook die aparte ondertekende documenten, die daar afgeleid zijn ook in het decreet lokaal bestuur, die staan opgeleist. Dus daar ligt ook de vraag voor om het reglement daaraan aan te passen. Ik weet niet of dat er nog vragen of opmerkingen zijn bij dit punt. Jan?
Dat punt komt nog terug in de gemeenteraad.
Ja, misschien wel belangrijk om te zeggen dat hier, hè, dus staan niet terug in die €300, omdat we dat in de gemeenteraad doen en omdat dat eigenlijk voor het weer aan hetzelfde is, staat het alleen voor de gemeenteraadsleden er nominatief in dat die €300 voorzien is.
Ah, nee, ik had het over de lijst.
Ah ja, oké.
Okay. Zal straks wel even.
Nog andere? Ja, Paulien?
Ik wil eens eventjes vragen of dat er met terugwerkende kracht wordt gewerkt. Bijvoorbeeld, stel ik heb vorig jaar een laptop aangekocht hiervoor. Is dat dan bijvoorbeeld iets dat ik nog kan inbrengen of hoe wordt daar eigenlijk naar gekeken?
Dat kan in principe nog, ja. Dat is een verklaring op eer dat er nu nog kan gebeuren. Hè. Dat is nu nog voorzien zo.
Dat bespreken we nog in de gemeenteraad. Ja.
We hebben dat ook afgesproken met de financiële directeur, dat dat nu een uitzonderlijke situatie is. Natuurlijk, vanaf dat we de volgende 3 jaar, zal ik maar zeggen, terechtkomen, dan is het natuurlijk logisch, als dat op die manier verder gezet zou worden, dat dat dan wel effectief mijn bewezen kost moet zijn. Hè. Maar op deze moment is dat moeilijk, want er zijn mensen die dat dan misschien vorige week, die dat misschien volgende week, daarom dat we dat nu deze ene keer wel flexibel mee gaan omspringen.
En dat kan dus gewoon mijn verklaring op weer. Dus...
Maar als er een factuur is, zou het wel, dan is het zeker ook, dan mogen we dat zeker indienen, dan is dat helemaal in orde. Hè. Voor moest er eens een audit of zo opkomen.
Een verklaring op eer is voldoende op dit ogenblik. Oké, zijn er voor de rest nog vragen of opmerkingen bij dit reglement? Gaan we dat ook nog eens proberen te stemmen. Jij zegt wanneer dat de stemming open is, Lisbeth, en de stemming staat open. Dus. Gestemd. Dat is al een pak sneller, dus en zijn unaniem gestemd. Dus iedereen heeft ook hier voorgestemd. Dan is dat met 16 stemmen voor bij deze goedgekeurd. Dan kunnen we naar het volgende punt op de agenda gaan. Dat is de goedkeuring aan een kosteloze gebruiksovereenkomst voor landbouwgronden. Concreet gaat het hier over een aantal percelen die in het verleden in pacht zijn gegeven. Die pachtovereenkomst is beëindigd en daar is nu de vraag gekomen, dacht ik in maart, om die gronden nog verder in gebruik te mogen nemen door degene die dat de aanpalende gronden ook thans in gebruik heeft, die dat samen vroeger uitgemaakt werden met deze gronden. We hebben dan als college die vraag laten aftoetsen, omdat we niet de bedoeling hebben om die gronden nog echt te gaan aanhouden, laat staan dat wij als lokaal bestuur verpachter zouden willen worden of wat dan ook. Dus het is hier echt een situatie van enkele maanden en het is helemaal niet onze core business. Ik denk dat het ook een duidelijk statement is dat we daarin willen maken dat we die gronden ook willen gaan verkopen op korte termijn. Dus dat is nu voor die paar maanden nog wel het voorstel om dan een kosteloos gebruik toe te staan. Tot en met september, oktober, denk ik, hè, voor die maanden. Omdat we dan eigenlijk die gronden zo in optimale staat willen te koop aanbieden. En dat zou de bedoeling nog zijn van dit jaar op de markt te brengen. En die inkomsten zullen dan te voorzien zijn, denk ik, in 2023, aanvang 2023. Zijn daar vragen of opmerkingen bij?
Ja, waren er nog andere kandidaten voor die gronden?
Ja, ik denk dat er is nog een kandidatuur binnengekomen. Ik denk dat je weet, hè, er is nog een kandidatuur of een vraag binnengekomen vorige week woensdag. Nadat er hier al gezegd was van kijk, we gaan er nog even kosteloos toestaan daar. En dat, dat was hier de vraag. De eerste vraag is daar behandeld geweest in het college. En er is dan gezegd van we gaan dat zo doen. Deze vraag dat er nu beantwoord. Maar daar zullen nog vragen komen. Ik denk dat is de reden juist waarom we daar vanaf willen. We hebben daar ten eerste vragen die dat er ook al aangrenst onder die motivering toegestaan. Want het is de bedoeling dat iedereen de kans krijgt om daar tegen het einde van het jaar die gronden aan te kopen. En dat zal ook voldoende kenbaar gemaakt worden, denk ik.
Dus nu wordt dat gewoon nog een paar maanden aan die mens verhuurd?
Kosteloos
gebruiksovereenkomst. Ja. En dan wordt die te koop aangeboden.
Ja. Op zich is het toch wel een spijtige zaak dat je dat niet gewoon voor alle landbouwers hebt opengesteld.
Ja, ik denk dat dat juist de reden is waarom dat we daar vanaf willen. Hè? Want we hebben daar in het verleden denk ik ook heel veel voorbeelden van gehad dat dat voor verschillende jaren zelfs kosteloos ter beschikking gesteld is. En dat is niet de rol die we als openbaar bestuur of lokaal bestuur willen gaan vervullen. Dat is ook de reden waarom we gezegd hebben van kijk, we willen in die positie niet langer komen te zitten. Die gronden Ja, er is een schaarste op dat vlak, dus er zal ook wel vraag zijn, denk ik, naar die landbouwgronden. En het is niet de bedoeling om die rol nog langer op te nemen. We hebben daar in het verleden, denk ik, dat er ook via de Raad van Oost- en Weerraad een aantal van die overeenkomsten gesloten zijn voor jaren zelfs. Ook die gronden die dan niet langer verpacht worden, willen wij gaan verkopen. Dus het is echt de bedoeling van dit jaar daarmee aan de slag te gaan om te gaan verkopen.
En waarom wilde die verkopen? Waarom wilde die verkopen?
Om dit soort situaties te vermijden. Ik denk niet dat dat een core business is van een lokaal bestuur om met landbouwers in onderhandeling te gaan om gronden te gaan gebruiken en ze daar gewoon laten liggen, is denk ik ook niet de beste optie. Hè?
Maar dat is een eigendom die je gaat verkopen. Je kunt er op een andere manier van werking daar doen, ook zonder de pacht, ook zonder het kosteloos gebruik.
Welke?
Onder gesloten enveloppen, biedingen onder gesloten enveloppen bijvoorbeeld.
Ja, en dan zit het terug, elk jaar terug met die...
Ja, is dat een probleem? Is dat een probleem?
Ja, ik denk, allee, dat is een keuze, hè. Dat is niet de keuze van het lokaal bestuur om daar nog mee om te gaan. En ik denk dat we daar echt de bedoeling hebben om die landbouwgronden op de markt te brengen voor
alles
de landbouwers.
Alles wat weg is, is weg, hè?
Alles
wat weg is, is weg, hè?
Ja, en ik denk dat ze de voorbije jaren, als we gaan zien wat dat onze landbouwgronden voor het lokaal bestuur, tussen aanhalingstekens, hebben opgebracht aan kosteloos gebruik dat toegestaan is in een tijd, jarenlang
heel
verder
beperkt,
gezet is.
Hè, van, kosteloos gebruik is heel beperkt geweest. Hè?
Ja, maar bijvoorbeeld de pachtovereenkomst dat deze gronden zat in het verleden. Daar zijn zelfs nog vergoedingen voor betaald nadien en zo verder. Dus als je die kostenbaten gaat afwegen, is dat quasi nul.
Wat bedoelt u met vergoedingen betaald?
Navetten en dergelijke meer.
Nu betaald?
Ja,
die maar vorige... die keuze hebben jullie gemaakt. Hè? Die keuze is door jullie gemaakt om die navetten te betalen. Hè?
Ja, ja, maar aan, nog eens. Wij zijn niet het lokaal bestuur dat graag gaat verpachten en zo verder. Wij gaan die gronden gewoon op een eerlijke manier op de markt brengen.
Likeus.
En trouwens, die navetten, als die gevraagd worden, zijn ze verplicht van die te betalen. Jan, je had ook nog een vraag?
Ja, akkoord met het standpunt dat wij eigenlijk geen immobiliën moeten hebben om die te verhuren, want dat is niet de taak van de gemeente. De taak van de gemeente is de gemeente beheren. Het heeft mij altijd tegen de borst gestoten dat onder andere in Herentout door CNW van Herentals nog een heel pak eigendommen heeft. Je kunt dat als een spaarpotje beschouwen, akkoord, maar ik denk in deze tijd dat je beter je geld gebruikt voor wat het bedoeld is dan dat je dat ergens laat liggen. Dat is één. Twee, voor de methode die je nu gebruikt heb ik alle begrip in die zin. Ik kan mij niks voorstellen, een criterium dat je zou kunnen nemen om nu te zeggen, de die is het, behalve dat dat degene is die de landen daarom heeft, rond heeft en eigenlijk het gemakkelijkst, denk ik, er gebruik kan van maken. Het is ook voor een heel beperkte tijd, dus voor ons is dat goed.
Ja, allee, ik denk dat we daar gewoon ook, dat is een eerlijke analyse ook vanuit een dienst, hè. Dus er zijn in het verleden, ik denk dat er op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, ben ik even aan het opzoeken geweest, zijn er zo ook voor jaren gronden in kosteloos gebruik gegeven, zonder dat daar enig inspraak was van derden of om dat aan derden te geven. Ja, dat is gewoon een positie dat volgens mij niet de gewenste positie is en waar je gewoon, ja, ik denk dat iedereen is bezig met de schaarste aan landbouwgrond, dat je dat gewoon op de markt moet brengen. Dat kost één, heel veel tijd en energie om daar als dienst mee om te gaan. En twee, je zit daar altijd met de risico's dat je onder die pachtwet gaat vallen en zo verder en dan zijn de gronden voor jaren belast.
Ja. Dat is een goede oplossing.
Goed, gaan we hier ook een proefstemming doen?
Voor. Voor.
Onthouding.
Voor.
En voor, dus dan zijn er vijf onthoudingen. en 11 stemmen voor. De onthouding, moet die gemotiveerd worden of moeten we daar iets aan doen?
Ja, we vinden het gewoon spijtig dat eigendom verkocht wordt.
Oké. Dan kunnen we, denk ik, het volgende punt hebben we al gehad. Dan is er nog de goedkeuring op deze raad voor de algemene vergadering van IOK en de agenda daarvan. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? We zullen dit, als er geen vragen of opmerkingen zijn, is deze bij deze goedgekeurd. Hè?
Ja, als het in de soep draait, volgende keer weten hoe dat kan.
Zijn er nog vragen in Varia voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn? Dan is die vergadering bij deze afgerond.